Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, eerst een afkondiging voor de jongeren in de gemeente. En dat is dat na afloop van deze dienst is er een kerstfeestviering met de jeugdvereniging. Alle jongeren van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De avond duurt ongeveer tot 9:30 en het wordt een mooie avond. Alle jongeren van harte uitgenodigd, nu gelijk na de avonddienst. En dan willen we nu eerst zingen met elkaar Psalm 72. En we zingen de versen 3 en 4. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. En het vierde vers, rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En deze psalm ziet eigenlijk op de kerk van de Heer Jezus Christus. 72, 3 en 4.
Thank you.
De schriftlezing vanavond is Psalm 87. Psalm 87. Daar lezen wij het woord van de Heere. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jacobs. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zou Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren, Sela. En de zangers gelijk de speellieden, mitschades al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Willen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en daarna zingen wij Psalm 137 vers 3. Jeruzalem, dat zo ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weten, dat mijn tong aan mijn gehemelte kleef, indien ik u niet steeds mijn achting geef. 137, het derde vers. Na de geloofsbelijdenis en een ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen mediteren over artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat willen we nu eerst met elkaar lezen. Artikel 27. En daarin gaat het over de algemene christelijke kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van den beginne der wereld af en zal zijn tot het einde daartoe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld. Hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld. Nochtans tezamengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in eenzelfde geest door de kracht van het geloof. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en eeuwige Heere, wat een groot voorrecht is het dat wij hier op mogen komen als een deel van uw kerk. Dat wij mogen horen van de weg tot het eeuwige leven. En dat wij mogen horen van de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. En dat wij hier als het ware in de poorten van Sion bijeen mogen zijn. In de openbare vergaderingen van het volk Gods. En u hebt u al de woningen van Jacob lief. U hebt al de woningen van uw kinderen lief, waaruit zij dagelijks uw naam aanroepen en dagelijks zoeken in gemeenschap met u te leven. U hebt uw volk en hen allen individueel lief. Maar Heer, u hebt juist lief de vergaderingen van uw kinderen. De poorten Sions hebt u liever dan al de woningen van Jacob. En wat worden er heerlijke dingen van uw kerk gezegd, dat die kerk heilig is, dat die altijd zal blijven, dat die kerk voor eeuwig bij u zal zijn, dat uw kerk bestaat uit hen die verlost zijn. En zij zullen niet sterven, maar leven. En ze zullen hier op aarde gedragen worden. Zeer schone dingen worden van die stad Gods verteld. We lezen ook in uw woord, in menselijke beelden, hoe schoon en hoe groot en hoe welgelegen de stad Gods is. En dat uw kerk zal bestaan voor altijd. En dat u uw kerk bewaart. En ook al worden uw kinderen hier op aarde weggenomen, ze worden overgeplaatst in de vergadering der eerstgeborenen in de hemel, in heerlijkheid, wat zeer verre het beste is. En Heren, nou mogen wij hier samen zijn als een deel van uw kerk. En daar willen wij u hartelijk voor danken, dat de gemeente er mag zijn en dat wij nog samen mogen opkomen in vrijheid, dat de ouderlingen hun werk kunnen doen. Er zijn ook andere gemeenten waar dat tot voor kort mogelijk was, maar nu niet meer. Dat er onlangs, vorige week in China, van een gemeente, een grote gemeente, zo'n 100 ouderlingen en diakenen en voorgangers en broeders en zusters zijn opgepakt. En dat er nog maar 1 ouderling overgebleven was. En dat die toen ook opgepakt is. En Heere, tot voor kort konden ze gewoon hun werk doen, maar nu niet meer. Maar Heere, wij geloven en vertrouwen dat u uw kerk zult behoeden en bewaren, ook die gemeente daar in China. En Heere, we bidden u of u uw ontferming wil geven aan die medebroeders die nu in gevangenschap zitten, waarschijnlijk in zeer moeilijke omstandigheden. O Heere, wij bidden u om uw bescherming over hen. En wij vragen u of u hen nabij wilt zijn, dat ze blijmoedig mogen getuigen van u. En wilt u geven dat er weer anderen mogen opstaan in hun plaats in de gemeente, die nu herdeloos en ook zonder ouderlingen is achtergebleven. Wilt u voor die gemeente zorg dragen? Heere, wij weten dat u het zult doen, omdat u trouw bent. Dat u de God bent die de oren wonderen doet op wonderen horen. Heere, en zo bidden wij u voor andere delen van uw kerk. En dan denken we aan het lijden van de Noord-Koreaanse kerk, waar wij niets van weten, want ze willen het allemaal stiekem doen. In het geheim mensen martelen met verfijnde technieken die geen littekens nalaten. O Heere, wilt u een einde maken aan dat regime? Wilt u vrijheid geven aan uw volk? En wilt u uw kerk in het leven behouden, ook al is ze misschien voor het oog heel klein geworden? Wij bidden u, Heere, om uw ontferming. Heere, wilt u opstaan, uw macht tonen en uw haters wijd en zijd verspreid doen wonen? Ja, laat hen, Heere, tot bekering komen, of laat hen maar ondergaan. Zo bidden wij u ook voor andere landen, Heere, waar wij ook zo weinig van weten. Want de vorst der duisternis houdt het allemaal geheim. En incidentele gevallen van het doden van mensen wordt niet eens gerapporteerd. Maar elke dag sterven er mensen die uw naam belijden. Ontferm u over uw kerk, Heere, in India en in Pakistan, waar gruwelijke slavernij en onderdrukking is. En we bidden u, Heere, voor hen die gevangen gehouden worden in hun huizen, omdat ze u, de Heere Jezus, belijden. Maar van hun familie mag dat niet, want ze moeten Allah belijden. En vrouwen die als gevangenen zijn meegevoerd en ontvoerd. O Heere, wat gebeurt er wat in deze wereld? En wij leven maar rustig door. We beseffen niet wat er gebeurt. Heere, wij bidden u voor de lijdende kerk, voor de verdrukte kinderen Gods. En zo bidden wij u, Heere, of uw kerk vrijheid mag hebben. En wat het u ook behaagt te doen en hoe u het ook wilt leiden met uw kerk, mogen wij u bidden, Heere, dat uw kerk toch uitgebreid zou worden, dat door de krachtige werking van uw Heilige Geest mensen in het hart gegrepen worden, onwederstandelijk gegrepen Doe het, Heer, ook in ons land, ook in het Westen. Wij bidden u om bekeringen en om opwekkingen. Of u mensen wilt trekken uit alle geledingen van de maatschappij. Opdat zij ware vrede vinden in u, Heere Jezus. En dat ze verlost worden van een leeg, nutteloos leven. En dat ze gevuld worden met liefde tot u. O Heere, zegen daartoe ook de zendingskerken. Waar veel onkunde is en verwarring, wilt u ook onderwijs geven. En goed materiaal, dat kerkleiders en ouderlingen goed opgeleid mogen worden. En dat uw kerk daar mag groeien en in de waarheid geleid mag worden. Heere, wij bidden u of u uw koninkrijk wilt uitbreiden en uw naam wilt verheerlijken in de bekering van zondaren. En zo bidden wij u ook voor onze oudste broeder, en dat is Israël. Dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten, maar zich nu verre van u houdt. Nog steeds, Heere, geloven ze de leugen die de Farizeeën 2000 jaar geleden hebben laten verspreiden door de Romeinse soldaten. Heere, wilt u hen verlossen en wilt u hen doen zien op hun eigen Messias, dat ook daar uw kerk mag groeien. Zegen ook onze gemeente, Heere. Zegen de jongeren. Geef dat ze een goede avond mogen hebben. De leden van de jeugdvereniging, maar ook hen die niet lid zijn van de jeugdvereniging. Geef dat ze zullen komen en dat het een goede en een opbouwende, een fijne avond mag zijn, zometeen na de dienst. Heere, wilt u onze gemeente zegenen, bouwen en bewaren? Wilt u bekeren die onbekeerd zijn? U kent het hart, wij niet. Wij zien maar aan wat voor ogen is. Heere, wilt u de rijen en de huizen doorgaan? En wilt u beslag leggen van uw woord en geest, dat harten vermurd worden, harten verzacht worden, dat zij die misschien niet eens de moeite waard vonden om vanavond voor de tweede keer naar uw huis te gaan, Heere, wilt u ze in het hart grijpen. Wij bidden u om wonderen, omdat u de God bent die de oren wonderen doet op wonderen horen. Wij bidden u, Heere, ook door alle moeilijkheden en moeiten en teleurstellingen en verdriet in het leven, dat wij op u geworpen worden en dat we ontdekken dat u krachtig bevonden bent, een hulp in benauwdheden. En dat we zo ook, Heere, door de moeite heen in gemeenschap gebracht worden met Christus. O Heere, wil zo in onze gemeente werken. Ja, gedenk uw kerk wereldwijd, uw kerk in Nederland, de kerken op ons dorp. Heere, wil met uw geest en woord krachtig werken. Wil ons nabij zijn nu? Help uw dienaar om te spreken en te preken. Hij kan niet zonder u. En help ons ook te luisteren, want ook dat kunnen wij niet uit onszelf. Zegen uw woord, ook als we thuis meeluisteren, bij de kerktelefoon zitten, Heere. Laten zij zich er niet buiten voelen staan. Maar laten zij zich, ook al kunnen ze niet meer naar de kerk, toch met ons verenigd voelen. Wij bidden u voor hen. In Nieuw-Rijsenburg en thuis, die nu intensief met ons meebidden, die vroeger hier konden zijn, nu niet meer. Heere, wees u hen nabij en laat ze gemeenschap mogen ervaren met u. Heere, gedenk ons zo in genade. We bidden u ook voor de wereld waarin wij leven. Wilt u, Heer, een eind brengen aan gruwelijke praktijken zoals abortus En geef, Heere, dat ook onze regering met wijsheid ons land mag regeren. Wilt u recht en gerechtigheid laten plaatsvinden in ons land? En wilt u onze regering zo wijsheid geven dat wij nog een stil en gerust leven mogen leiden? Gedenk ons vorstenhuis, onze koning en onze koningin. Heere, wil ook in hun harten werken, dat zij zich onderdaan mogen weten van de koning der koningen. Heere, hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 87, de versen 2, 3 en 4. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. 87, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, de afgelopen weken of maanden hebben wij zo nagedacht over wat de belijdenis ons vertelt over de Heere Jezus Christus en over zijn weldaden. Vorige week is dat geëindigd met het artikel over de voorbidding van Christus. Maar nu gaat de Nederlands geloofsbelijdenis ons een ander onderwerp uitleggen. En dan, daarin gaat het over de kerk. En dat doet ze ook in verschillende artikelen. Dat is van artikel 27 tot en met 32. Eerst in artikel 27 zien wij een beschrijving van het wezen van de kerk. Wat is eigenlijk de kerk? En dan in artikel 28 een beschrijving van de leden van de kerk. In artikel 29 de kenmerken van de kerk. En dan in artikel 30 tot en met 32, daar gaat het over de regering van de kerk. En nu vanavond willen wij nadenken over artikel 27. Daarin gaat het over het wezen van de kerk. Wat is eigenlijk een kerk? En hoe komen we aan dat woord kerk? Dat woord kerk komt op zich zo niet voor in de schrift. Dat woord kerk is bij mijn weten niet in de schrift. Het is afgeleid van het Griekse woord kyriake. En in dat woord kyriake, daar ligt het woord kurios. En dat kent u misschien wel. Kurios betekent gebieder, heerser. En kyriake betekent dan datgene wat behoort tot de Here. En zo kom je dat woord kyriake wel tegen bij het avondmaal. Het avondmaal kyriake, het avondmaal van de Here. Of in Openbaringen 1 wordt gesproken dat Johannes was op de dag des Heren. En dan staat er de dag van de kyriake, de dag van de Here. Dus kyriake betekent dat wat behoort bij de Heer. En zo is dat woord ontstaan, kyriake, kirk in het Engels en kerk in het Nederlands, church, kirche in het Duits enzovoort. Alles wat behoort tot de kurios, de Heere Jezus Christus. Dat is de vergadering, de verzameling van hen die de Heere Jezus liefhebben. In de schrift komt u een ander woord tegen. Daar komt u het woord ecclesia tegen. Ecclesia, dat komt van het woord samenroepen, samen vergaderen. Als nou in Handelingen 19 de Grieken samenkomen en dat ze tegen Paulus komt er een volksvergadering op en ze roepen heel hard dat Diana toch de god van de Efezeren is, dan ziet u ook het woord ecclesia. Want ecclesia betekent gewoon samenvergadering. Maar vooral wordt het in de Bijbel genoemd, dat woord ecclesia, wordt genoemd voor de kerk, voor de vergadering van hen die de Heere Jezus liefhebben. Zij zijn samen geroepen uit de wereld en afgezonderd om God te dienen. Soms zie je een ander woord in het Nieuwe Testament voor de kerk en dan wordt het woord aangeduid als het lichaam van Christus. Dat is ook een heel bijzondere naam. Dan is de Heer Jezus het hoofd van het lichaam en al de leden, dat is de kerk, die vormen, die horen bij hem. De kerk is het lichaam van Christus. Het hoofd is al boven water en de rest zal volgen. En soms wordt de kerk ook een schaapskooi genoemd. En daarin wordt heel het volk van God begrepen. Dat zijn de schapen van de goede herder, de Heer Jezus Christus. En u vindt ook in de Bijbel soms dat de kerk bruid genoemd wordt. De bruid van Christus, ook een heel mooie benaming, een tedere benaming. De bruid, daarin zit liefde en zorg en ontferming. En zo is de Heere Jezus, heeft zijn kerk gekocht met een dure bruidschat. Zijn bloed, zo heeft hij de kerk gekocht. Hij gaf zichzelf vrijwillig uit liefde voor zijn kerk. En zo worden ook mannen in het huwelijk opgeroepen zichzelf te geven voor hun echtgenoten. Dat is de roeping van een man. En voor hen hun echtgenoten lief te hebben. En zo behoren de echtgenoten ook hun mannen lief te hebben en hen gehoorzaam te zijn in alle goede dingen. Hen niet tegen te spreken, alle goede dingen. Want zo heeft de Heer Jezus ook een kerk en de kerk als zijn bruid dient hem en heeft hem lief. En daar wordt door Paulus aangehaald als het voorbeeld hoe het in de kerk, hoe het in het huwelijk moet zijn tussen man en vrouw. Maar dat is even terzijde, want het gaat hier nu om de kerk. De kerk, de bruidskerk van Christus. De kerk is dus een vergadering. Ze bestaat niet uit één persoon. Als je één gelovige ergens hebt, dat is niet de kerk. De kerk bestaat uit de vergadering. Nu kan er wel eens zijn dat er een gelovige ergens alleen is door omstandigheden in een ver land, of dan hoort hij nog wel bij de kerk, maar hij kan zich niet echt voegen bij de kerk. Eén persoon betekent eigenlijk niet de kerk. De kerk is een vergadering, een verzameling van gelovigen in de Heere Jezus Christus. En zo lezen we in artikel 27, wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. Katholiek, dat betekent algemeen. Heeft feitelijk niks met de Rooms-Katholieke Kerk te maken. Katholiek betekent algemeen. En zo belijden wij een algemene katholieke kerk. En die is een heilige vergadering van de ware Christgelovigen. Al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Heel duidelijk is hier wat de Nederlands Geloofsbelijdenis zegt over de kerk. Zij bestaat uit de ware Christgelovigen. Dus de kerk bestaat uit ware gelovigen. En dat is helemaal juist. De ongelovigen horen niet bij de kerk. Zij beërven het koninkrijk van God ook niet. Ze hebben geen deel aan Christus. Ze horen niet bij het lichaam van Christus. Ze horen niet bij de kudde van Christus. Ze horen niet bij de bruid van Christus. Maar we hebben het hier nu niet over de kerk zoals wij haar zien, maar de kerk zoals de Heere Jezus haar ziet. De kerk per definitie bestaat uit alleen maar de ware gelovigen. Dat zijn de mensen die door de Heere geroepen zijn uit de wereld tot zijn gemeenschap. De mensen die overtuigd zijn dat zij niet zonder Christus kunnen. En die vluchten tot de Heere Jezus. Die door hem ingelijfd worden. Zijn liefde wordt in hun harten uitgestort. Ze zijn heilig. Dat betekent apart gezet van de wereld. Ze kunnen niet meer leven zoals de mensen van deze wereld leven. Ze zijn nu geroepen tot een hoger leven. Ze leven nu met Christus in gemeenschap met hem. Het zijn de geroepen heiligen. Ze werden met kracht in hun hart geroepen. De Heere hield hen staande. Zo las ik vanmiddag van iemand die zijn bekering beschreef. En hij zei, ik had eigenlijk helemaal geen zin aan, maar ik voelde me gedrongen. Iemand in Engeland was dat, uit onze tijd. En ik voelde me helemaal gedrongen om toch 's nachts buiten te gaan wandelen. Ik weet niet waarom. Maar ik ging weg en hij zegt, ik trok de deur achter me dicht. En het kon op dat moment niet schelen of God bestond of niet bestond. En toen ik na een poos weer terugkwam, ik kan het niet allemaal beschrijven, maar toen wilde ik bij God horen. Want ik had God ontmoet daar. En hij veranderde mij. En hij sprak tot mij. Ik heb geen hoorbare stem gehoord, zegt hij. Ik heb niets gezien met mijn ogen, maar ik weet het zeker. Dat ik kon nu niet meer doorleven zoals ik leefde. Want God was zijn pad gekruist. Zalig. Het was de beste dag, al was het nacht, van zijn leven. Want God trekt mensen. Misschien zijn er hier, en ik weet dat er hier ook zijn, die er ook weet van hebben dat de Heere hen staande hield. En dat ze niet meer verder konden. Ze konden niet alles verklaren. Ze konden niet alles zo op een rij zetten wat er nu met hen gebeurde, wat in hun leven aan de gang was. Maar dit wisten ze wel. Hij is het. En voor hem moet ik leven. Ik kan niet meer zonder hem. O, wat heerlijk. Wanneer de Heere zo werkt, daar hebben we ook zojuist voor gebeden. In het grote gebed. Dat de Heere zou werken uit genade. En dat is een inwendige, krachtige roeping. Het gebeurt niet bij iedereen zo. De Heere roept ons allemaal. Nu, vanavond. Allemaal geroepen. Allemaal genodigd. En dan mag u antwoord op geven. En u mag blijven zien op hem. En hij zal u antwoorden. Hij zal u antwoorden. Hij geeft het. Hij doet het. Hij geeft het voordat u het beseft. Hij werkt. Hij is de levende God. De kerk bestaat uit geroepen heiligen, geroepen mensen die door Gods geest getrokken zijn. En dat zijn de ware gelovigen. De onbekeerde mensen, dus dat zijn de mensen die God niet dienen, niet kennen, niet willen kennen, die zich verzetten tegen hem, die zijn misschien lid van de kerk. Maar ze horen niet bij de kerk. Want het zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En het is ook niet omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze allen kinderen, Romeinen 9, vers 6. En de Heer Jezus spreekt er ook over in Johannes 2, vers 23, dat er toen velen waren die in zijn naam geloofden. Maar de Heer Jezus wist wat in hun hart was. En hij betrouwde zichzelf niet aan hen toe. Hij wist dat ze niet oprecht waren. Want hij kent het hart. Uiterlijk geloofden ze in de Heer Jezus. Maar ze hoorden niet bij zijn schapen. Er was geen oprechte bekering bij hen. En in 1 Johannes 2 zegt de apostel Johannes van mensen die eerst bij de kerk hoorden. Maar die ze zijn uit ons uitgegaan. Maar ze waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat ze zouden openbaar worden. Dat zij niet allen uit ons zijn. De huichelaars, de schijngelovigen, de naamchristenen, zij horen niet bij de kerk. En de benamingen van de kerk, daarin passen ook geen huichelaars of goddeloze mensen. Want de kerk wordt genoemd het lichaam van Christus, de gemeente van de heiligen. Het wordt genoemd de vergadering der oprechten. En daar horen geen huichelaars in. En de vereniging van Gods kinderen met Christus vindt plaats door het werk van de Heilige Geest. De ware leden zijn getrokken door Gods geest, onwederstandelijk, met goedertierenheid. En deze leden die hebben gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dat vindt plaats door de kracht van de Heilige Geest. Zij ontvangen geestelijke zegeningen. Ze kunnen niet meer zonder hem leven en dat willen ze ook niet. Ze verlangen naar hem, ze dorsten naar hem. Waar ze vroeger geen zin aan hadden, hebben ze nu juist wel zin in. En de dingen die ze vroeger prachtig vonden, daar hebben ze nu een hekel aan. Want ze hebben iets mooiers gezien. Ze hebben Christus ontmoet. En zij ontvangen geestelijke zegeningen. Hun ogen zijn geopend. Om Christus te zien met de ogen van hun ziel. Ze ontvangen geestelijke zegeningen. Liefde is in hun hart uitgestort. Het worden prachtige mensen. Mensen die de vrede bevorderen. Mensen die niet eigenzinnig zijn. Mensen die niet hun eigen wil willen doorzetten. Maar geduldig zijn en voorzichtig zijn. En zachtmoedig. Vroeger opvliegend. En nu zijn ze veel milder geworden. Want de liefde van Christus dringt hen. Ze worden eerlijk, ze worden oprecht. Ze worden gunnend voor een ander. Medelijden hebben met een ander. Niet meer onverschillig met de nood van een ander. Het worden mensen gedreven door de liefde. Zo heerlijk. Deze ware kinderen van God. Ze willen gehoorzaam zijn aan Gods woord. En daar bidden ze om. Ze vallen zichzelf zo vaak tegen. Want ze komen nog zoveel tekort. Maar toch verlangen ze ernaar om steeds meer te leven zoals de Heere dat wil. Zij ontvangen vergeving van zonden. Omdat ze in het geloof zien op de Heer Jezus Christus. Hun gebeden worden verhoord. Ze worden in een nieuw godzalig leven geleid. Ze worden bewaard voor afval. Ze worden versterkt in de strijd tegen de verleidingen van de wereld. Ze krijgen kracht om te strijden tegen de duivel en zijn verleidingen. En zij verlustigen zich in de Heere. En na dit leven gaan zij naar de eeuwige heerlijkheid. Dat zijn de ware leden van Gods kerk. En zij alleen behoren tot de kerk van de Heere. En wanneer wij nu de kerk van de Heere bezien, dan valt die uiteen in twee gedeelten. En dat is heel logisch. Een gedeelte van de kerk is boven, bij de Heere. En daar is het heel goed. Daar is het heel mooi. Dat kunnen wij niet begrijpen. De vrede en de liefde en de rust en de schoonheid. Wat daar mag zijn. Het heerlijke licht waarvan zijn vriendelijk aangezicht straalt. En de harmonie en de gemeenschap, de vrede die daar is. De kerk die al heen gegaan is, is daar. En dat noemen wij de triomferende kerk. Maar een ander gedeelte van zijn kerk is nog hier op aarde. En dat noemen wij de strijdende kerk. Want zij moeten nog strijden tegen verleidingen, tegen verzoekingen, tegen hun eigen hart. Dat zijn geen twee kerken, dat is samen één kerk. Één heilige, algemene, christelijke kerk. En verder kunnen we zeggen dat de zichtbare kerk, zoals wij hier zien, of ik moet zeggen de strijdende kerk hier op aarde, daarvan kun je zeggen, het is zichtbaar en het is ook onzichtbaar. Dat is ook heel logisch. Want het is zichtbaar, omdat uiterlijk komen kerken bij elkaar. En ze noemen zich kerk van de Heere Jezus Christus. Maar de kerk is ook onzichtbaar. Wat bedoelen we daarmee? Heel eenvoudig. Wij kennen de harten niet. Wij weten niet wie echt op de Heere Jezus gericht is. Of die maar voor de schijn meeloopt. Wij kunnen dat onderscheid niet maken. De Heere wel. En de Heere weet precies wie de zijnen zijn. En dat noemen wij dan de onzichtbare kerk. Omdat wij het niet kunnen onderscheiden. Maar tegelijk is die onzichtbare kerk toch begrepen in de zichtbare kerk. Want de kerk bestaat, zoals wij haar zien, uit hen die de Heere vrezen. Maar er zijn ook mensen die God niet dienen. En nu zijn er mensen die zeggen, nou, weet je eigenlijk, hoeven we ons niet zo druk te maken over hoe de kerk erbij staat. Want het gaat niet om de zichtbare kerk, het gaat om de onzichtbare kerk. Het gaat om de kerk met een grote K. De onzichtbare kerk, daar gaat het om. Dus als er wat zonden zijn in de kerk en verkeerde toestanden, nou ja, eigenlijk maakt dat niet veel uit. Maar het gaat toch om de onzichtbare kerk. En de Heere zal de onzichtbare kerk bewaren en die komen straks bij hem. Nou, dat is helemaal verkeerd om dat zo te zien. Wij moeten de zichtbare kerk, zoals wij die zien, moeten wij als een heilige vergadering omhoog houden. Wij mogen, om het wat theologisch te zeggen, wij mogen het kerkbegrip niet laten vervluchtigen. Dat het niet uitmaakt hoe de zichtbare kerk is, want het gaat alleen maar om de onzichtbare kerk. Nee, wij moeten de zichtbare kerk bezien naar de eis van Gods woord. En de Heere wil dat zijn kerk heilig is. En wanneer er in de kerk, zoals wij haar zien, misstanden gebeuren, dan moet de tucht toegepast worden. Dan moeten ze daarop aangesproken worden. Wij moeten de kerk op een hoog pijl houden. Op de pijl van Gods woord. Heilige vergadering. Wij moeten de kerk bezien zoals zij per definitie is. Ze behoort een vergadering te zijn van ware Christus gelovigen. En daarom moeten we de leden van de kerk behandelen alsof ze ware gelovigen zijn. En als er dan wat zonde is, dan moeten we niet zeggen, nou, dat zal wel geen waar lid van de Heer Jezus zijn. Nee, dan moeten ze tot de orde geroepen worden. We moeten de leden van de kerk, zoals wij haar zien, behandelen als ware leden van Christus. Dus als zij tegen het woord van de Heer Jezus ingaan, moeten ze vermaand worden. Ze moeten hun levensstijl veranderen. En als ze dat niet doen, dan moeten ze afgesneden worden uit de gemeente. We moeten het kerkbegrip hoog houden. Want de Heere eist dat de kerk heilig is. Wees heilig, want ik de Heere ben heilig. En tegelijkertijd weten wij dat niet heel de kerk bestaat uit ware Christ gelovigen. De kerk op aarde heeft niet het recht om te zeggen dat al de leden van onze gemeente zijn ware gelovigen. Want een mens moet wedergeboren worden. We kunnen geboren zijn in de kerk. Maar dat betekent niet dat we ingelijfd zijn bij het volk van God. De mens heeft een oude natuur. Die moet omgezet worden. En daarom moeten we onderscheidenlijk preken. En daarom moet een onbekeerde tot bekering gebracht worden. En daarom moet de noodzaak van bekering, geloof, wedergeboorte, dat moet verkondigd worden in de gemeente. Zo heeft de Heer Jezus ook gepreekt. Zo heeft de Heer Jezus gezegd tegen Nicodemus, gijlieden moet wederom geboren worden. Zo hebben de profeten gepreekt. De Heer Jezus preekt de bekering. En Johannes de Doper preekt de bekering. En zo moet de bekering verkondigd worden in de gemeente. De eerste bekering van dood naar leven. Want hier worden mensen bekeerd door de werking van Gods geest. En worden ze overgezet van schijnleden in ware leden. En daarom moet er steeds onderscheid gemaakt worden in de zichtbare kerk zoals wij die zien. En vervolgens lezen wij in de belijdenis, deze kerk is geweest van het begin van de wereld af en zal zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan. Dus de kerk is altijd op aarde geweest en die zal bestaan tot op de dag van de wederkomst van Christus. Adam en Eva waren de eerste christenen. Zij hoorden bij de kerk. En na de val bleven ze bij de kerk. En ze leven in de verwachting van de verlosser die komen zou, die de kop van Satan vermorzelen zou. En toen ging de lijn door over Abel, die gedood werd. En daarna Seth en daarna Enos. De lijn ging verder, over langs Noach. En zo ging de lijn verder, naar Sem. En toen Abraham, Isaac en Jacob. En de volken werden verspreid over heel de aarde, maar de kerk bleef beperkt toen in het Oude Testament, daar in het Midden-Oosten, in Israël. En daar heeft de Heer zijn openbaring gegeven en alles klaargemaakt voor de komst van de Messias, de Verlosser, die miljoenen eens zaligen zou. En toen nadat de Heer Jezus opgevaren was naar de hemel, toen is de Pinkstergeest uitgestort. En toen begonnen die Joden in alle mogelijke tongen en talen te spreken. Van bestaande talen uit het Romeinse Rijk. En die mensen die daarbij waren, die waren verbaasd. Wij horen hen in onze talen de grote daden Gods verkondigen. En toen, dat was het teken dat nu het evangelie uitgebreid zou worden. De kerk zou geplant worden door heel de wereld heen. En dat werk gaat door tot op de dag van vandaag. En nu moeten we goed begrijpen dat de kerk bestreden wordt. Want er staat verder in de belijdenis: en deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld. Hoewel ze soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Maar het feit is dat de kerk wordt aangevallen en bestreden. De kerk wordt aangevallen door list, door valse theologieën, steeds weer. Ook in onze tijd. Het lijkt wel alsof alle valse leringen zich in onze tijd gaan samenbundelen. En de valse leer richt zich altijd op het woord. Het woord moet omver. Het gezag van Gods woord, dat moet wegvallen. En moet gestreept worden in het woord van God. Maar als het woord, dat fundament, als dat weg is, dan stort de kerk ineen. Dat is de verleiding van onze tijd. Zeer sterk. Ook in kerken die zich gereformeerd willen noemen. En dan heb je de andere kant. Dat de kerk aangevallen en bestreden wordt door de wereld. Door het materialisme. In China is het ook zo dat het materialisme heel wat mensen, ook kerkmensen, in zijn greep heeft. Dat ze eigenlijk maar rijk willen worden in deze wereld. En dat zien we door heel de westerse wereld. We hebben zoveel genot, zoveel genoegens. Het leven is veel gemakkelijker geworden dan vroeger. Toen mensen jong stierven aan allerlei ziekten. En dat is veel minder geworden. En de welvaart neemt toe. Het materialisme neemt hand over hand toe. En dat heeft veel in zijn greep. De wereld, Babylon, met al haar macht en met al haar roem en glorie en pracht en praal. Die lokt mensen naar een leven van genot en van hebben. Groot gevaar voor de kerk. Het tweede gevaar. Eerst de list en de valse leer. En dan het materialisme en de wereld en de... En dan ten derde zie je ook aanval van het geweld. Dat kinderen, Gods kinderen gedood worden. En dat ze in gevangen genomen worden. Ik las vanmiddag nog tot mijn schok van een Engelse schrijver, Stuart Elliott, die in een boek schreef: elke 11 minuten wordt een christen gedood. In de 21ste eeuw. Ik schrok daar wel van. Ik heb het ook niet kunnen nagaan, maar hij zal het ook niet zomaar geschreven hebben. Dus een trouwe knecht van de Heere. Maar dat zegt hij. Er gebeurt veel meer dan wij weten. De kerk wordt altijd onder druk gezet. Onder het Romeinse Rijk. Hoeveel zijn er niet die verbrand werden. Die gedood werden. Paulus is gedood. En Petrus werd gekruisigd, zegt de vroeg-christelijke overlevering. En al de discipelen werden gedood, gestenigd. Al die apostelen, behalve Johannes. En hoeveel zijn er niet verscheurd in de arena. Jongens en meisjes van 17, 18 jaar. Of een slavin van 17 met haar meesteres, die iets ouder was. Beide christenen stonden hand in hand te wachten totdat de leeuwen hen zouden verscheuren. En ze deden het. En hen die verdronken zijn in de tijd van de reformatie, verbrand zijn, duizenden, ook in ons land. En in de 20e eeuw zijn er meer christenen gedood dan in al de eeuwen daarvoor. In Turkije, de Armeniërs die christen waren, zijn miljoenen gedood in de Eerste Wereldoorlog. Omdat Amerika hen niet meer kon beschermen. Toen zagen de Turken hun kans vrij om de christen Armeniërs te doden. En in China, hoeveel zijn daar niet gedood? Zo'n 60 miljoen mensen. Niet allemaal christenen hoor. En in Rusland. Het is duizelingwekkend. En wij leven hierop met zoveel voorrechten. We begrijpen het niet. En wat er gebeurt in Nigeria en in Sudan en in Pakistan. En het is duizelingwekkend wat er gebeurt. En soms vraagt de Heer aan sommige van zijn kinderen om hun leven af te leggen. Hij leidt hen in omstandigheden dat ze zien dat ze dat moeten doen. En dan zijn ze gewilliger te doen. Omdat ze weten, hier beneden is het niet. Daar is het. En ons probleem, uw en mijn probleem is dat wij denken, hier is het. Dit mooie leven. Waar we zoveel kunnen doen en bereiken. Daar moeten we vanaf. We moeten vreemdelingen en pelgrims worden. Dat we zien naar boven. Daar is het. Daar is verandering voor nodig. En de Heer Jezus heeft het duidelijk gezegd. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen. En liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u. Ga niet in de put zitten. Ga niet zeggen waarom gebeurt dit allemaal mij. En waarom zijn de mensen zo gemeen. En dit is allemaal verdroevig. En ik had me ook anders moeten opstellen. En ik had me ook anders moeten gedragen. Zoals Guido de Bret, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, zei. Ik had me niet toen in die bos moeten verstoppen. Ik had iets anders moeten doen. Toen hij in de gevangenis gezet werd. En toen hij daarna gedood werd. Hij verweet zichzelf ook, maar toen begreep hij het. Nee, het is Gods leiding dat het allemaal zo gebeurd is. God vraagt dit van mij, om mijn belijdenis met mijn bloed te bezegelen. En als hij het vraagt, zal ik het doen. Want hierboven is het, niet hier beneden. En daarom de Heer Jezus zegt, verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En zo wordt de kerk aangevallen en bestreden. Soms is die heel klein. Dit artikel zegt over de tijd van koning Agab. Er waren nog maar 7000 over in Israël, in het tienstammenrijk. Kerk wordt bestreden en aangevallen. En vandaag zijn er ook vervolgingen op vele plaatsen. De druk op de kerk in China neemt sterk toe. Vorige week is een inval geweest en heeft de politie 100 personen opgepakt van een bepaalde gemeente. De predikanten, de ouderlingen en gemeenteleden van een grote gemeente. 100 man in één keer. 1 ouderling kon ontsnappen. En hij schrijft een brief. Ik kreeg het 2 dagen geleden, kreeg ik het. Via. En hij schrijft dan. Ik citeer uit zijn brief. Enkele dagen geleden zijn 100 predikanten, ouderlingen, broeders en zusters opgepakt. We weten niet waar de meeste van hen nu zijn. Maar we weten dat het liefdevolle aangezicht van de Heere op hen schijnt. Zij zijn opgenomen in de genadige, soevereine voorzienigheid van de Heere. Hij is bij hen in al hun ketenen en beproevingen. De apostel Petrus zegt ons: geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. En zo schrijft deze ouderling, Li Ying Qiang is zijn naam. De laatste ouderling van die gemeente. Die zich verborg in de schuilplaats. En hij schrijft dan. Een brief vanuit zijn schuilplaats, enkele uren voordat de schuilplaats ontdekt werd en hij ook opgepakt werd. Schreef hij nog een brief. Geliefde broeders en zusters, hebt u deze blijdschap? Mag u zich verblijden om het feit dat u met Christus leidt om zijn kerk? Beseft u dat wij zeer gezegend worden? De Heere stort nu op ons arme mensen schatten van hemelse heerlijkheid uit. De Heere schenkt ons zwakke mensen hemelse troost. De Heere Jezus straalt op ons blinde mensen met zijn heerlijk licht. Onze broeders en zusters die in de frontlinie staan van de oorlog van het evangelie zullen grote geestelijke schatten verdienen. Laten we de Heere danken dat hij bij ons is in deze beproeving. Dank de Heere dat hij ons aan het louteren is volgens zijn ware woord. Dank de Heere dat hij ons oefent door dagen van moeite. Dank de Heere dat hij bezig is ons te vormen door de vervolgingen waar we vandaag doorheen gaan. Mogen de Heere ons grote blijdschap en ware hoop geven en ons sterk maken door ons vertrouwen op hem. We weten niet wat de volgende 2 dagen of de volgende weken voor ons zal betekenen. Alles ligt in zijn handen, zoals de dauw verandert in vorst en de regen in sneeuw. En zoals hij de geur van de perzikenbloesem laat waaien door de bittere koude, zo zijn wij in de handen van de Heere. Het zou toch heerlijk zijn wanneer wij door dit lijden een zoete geur van het evangelie zouden geven. Geliefde broeders en zusters, ik vrees dat deze zware vervolging voor ons de norm gaat worden in de toekomst. Wat moeten wij doen? 4 dingen. Ten eerste, de ouderlingen die op vrije voeten zijn, moeten de gehele gemeente bedienen, terwijl ze wachten tot de predikant en de ouderlingen vrijgelaten worden. Als de predikanten niet vrijgelaten worden, moeten de ouderlingen de gemeente bearbeiden. Nummer 2. We mogen onze geloofsbelijdenis niet veranderen. En ook onze prachtige geestelijke erfenis van de Chinese huiskerken, van het wandelen op het pad van het kruis, niet verloochenen. 3. We gaan terug naar ons eigen kerkgebouw. En als dat niet mag, dan huren we een andere plaats. En als dat niet mag, dan hebben we kerkdiensten bij elkaar in de open lucht. 4. Het samenkomen in kleine groepen is de laatste mogelijkheid die we kiezen. En wanneer we dan nog tegenstand ontmoeten, moeten we bereid zijn om een hogere prijs te betalen, zelfs ons leven te geven voor het evangelie. En mogen de gehele wereld weten dat wij met blijdschap bereid zijn. Deze vervolging op ons te nemen. Geliefde broeders en zusters, ik schrijf deze brief terwijl ik in een schuilplaats ben. Enkele uren daarna werd hij gevonden. En hij is nu ook in gevangenschap. Dit gebeurde vorige week in China. Maar de Heere Jezus zal zorgen voor zijn kerk. Ze zullen meer dan overwinnaars zijn, ook al gaat het door de dood heen. Meer dan overwinnaars. En we moeten mee rekening houden, gemeente, dat heel alle volken zullen ons haten. Alle volkeren. Dat wij nog in vrede zo kunnen leven, ook als ouderlingen, dat is een groot voorrecht. Het kan veranderen. En zullen we ook zo'n getuigenis kunnen geven? Zijn we ook bereid, zoals sommige van onze voorouders uit Frankrijk gekomen zijn en alles moesten achterlaten? Zijn we bereid om alles te doen? Voor ons en onze kinderen bij het geloof te behouden. Maar gemeente, we gaan verder nog. Nog heel kort eigenlijk. Want de tijd is ook bijna gedaan. Er staat dan nog ook: mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen. Maar dan zegt dit artikel, het is verspreid, verstrooid door de gehele wereld, nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met het hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Nou, de kerk van de Heere is samengekomen door Gods genade. En die kerk heeft bepaalde eigenschappen. De kerk, zeggen wij, is één. Ze is heilig. En deze kerk is ook algemeen en ze is christelijk. Dat zijn de vier eigenschappen van de kerk. Ze is één. Één heilige kerk. Één geloof. Het geloof van iemand uit de 17e eeuw is hetzelfde als het geloof van iemand uit de 21e eeuw. U leest hun boeken maar. U herkent het gelijk. Of het geloof van iemand in China is hetzelfde als geloof van iemand hier. Het is één geloof, één zalig maken, één hoop. De kerk is één. Dat is per definitie zo. Door die ene geest. De kerk is ook heilig. Dat betekent ze is toegewijd aan de Heere. De Heilige Geest woont in de kerk. De Heilige Geest is ook algemeen. Dat betekent, ze is door alle landen en talen heen. Geen rassenverschil, alles, het is algemeen. Heel de wereld. De kerk is ook christelijk, uiteraard. omdat Christus haar hoofd is. En wat een voorrecht om te behoren tot de kerk van de Heere Jezus Christus. En nu zijn wij allemaal uiterlijke leden van de kerk. We zitten hier. Maar wij moeten allemaal levende leden worden van de ware kerk. De onzichtbare kerk. Hoe vreselijk is het om geen lid te zijn van Christus. Dan hebt u het eeuwige leven niet. Dan leeft u voor deze wereld. Dan leeft u als het ware boven in een boom. Maar pas op, die boom wordt omgehakt. Deze wereld gaat voorbij. En wat hebt u nog aan deze wereld? Wat voor vrede en liefde en ware vreugde hebben de mensen in de wereld? Ze hebben uiteindelijk niets. Maar zij die de Heere kennen, worden gedragen als op arends vleugelen. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. De Heere draagt hen, zegent hen, vult hen met vrede en liefde. Ze kunnen al hun noden voor de Heere neerleggen. Ze zien ook voor hun eigen ogen hoe de Heere wonderen doet. Want reken maar dat de wonderen gebeuren wanneer er vervolgingen zijn. De Heere doet wondere zaken. Maar als we niet tot de kerk van de Heere Jezus behoren, dan zijn we nog in onze zonden. Of hebt u geen zonden? God is een verterend vuur. U kunt niet voor God bestaan als u nog in uw zonde bent. En daarom is de zaligmaker gekomen om u te verlossen. En wie zijn er dan die niet tot de kerk van de Heere horen? Nou, dat zijn hen die in openbare zonden leven, zijn de huichelaars. Het zijn ook mensen die meedoen met de kerk, maar alleen met naam, zijn naam christenen. Als u nog vreest dat u nog een naam christen bent, wat moet u dan doen? Ga dan nadenken over de heerlijkheid van de kerk. Eeuwig leven. Psalm 87, zeer heerlijke woorden. Dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ga maar verlangen om bij de kerk van de Heere te horen. En ten tweede, ga dan ook je maar afzonderen van de goddelozen. Doe niet meer mee met die goddelozen. Scheid u af, zegt de Heere. Ga uit hun midden. En ga dan alleen voor de Heere bidden. Vurig bidden en smeken. Dat God u zou bekeren. En ga in zijn woord lezen, zijn evangelie lezen. En roep de naam des Heeren aan. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat is de belofte. En wanneer u bidt om zijn Heilige Geest, zult u ook zijn Heilige Geest ontvangen. En wanneer het zo is dat de Heere u wel ingelijfd heeft in zijn kerk, dan moet u uzelf maar verootmoedigen dat God genade met u had. En dat God met ontferming over u bewogen was. Hij had medelijden met u. Vergeet nooit zijn goedheid. En denk ook na over het grote voorrecht om te mogen behoren tot de ware kerk des Heren. En besef dat u op weg bent naar een beter vaderland. Oefen u zelf hier een pelgrim te zijn. Wees vrolijk over Jeruzalem, over de kerk, over Sion. Psalm 137, laat mijn tong maar aan mijn gehemelte kleven als ik Jeruzalem zou vergeten. Nou, laten wij dan maar denken van het hemelse Jeruzalem, dat daar ons verlangen naar mag zijn. En hebt elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. En heb liefde tot de kerk. En laat de kerk een oasis mogen zijn, een rustplaats, waar de zon der gerechtigheid schijnt. Want we moeten de kerk lief hebben en zorg hebben voor haar leden. En laten we verlangen op Gods tijd over te mogen gaan door zijn genade in de triomferende kerk. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 52, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, u zij al de eer dat u nog de moeite neemt om uzelf een kerk te vergaderen hier op deze aarde. Want het is toch niet zo dat uw kerk iets toe kan voegen aan uw heerlijkheid of aan uw eer. Want u bent de volzalige God en u woont in een ontoegankelijk licht. En u hebt al alle heerlijkheid die er is. En toch bent u met liefde bewogen om zondaren te redden van het verderf. En om hun levens te vernieuwen. O Heere, dank u voor uw werk dat doorgaat. En Heere, laat dat werk mogen blijven doorgaan. Ook bij ons, bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen. En Heere, bewaar onze gemeente, ja bewaar uw kerk. Geef dat wij leden mogen zijn van die ware kerk. En dat we daarom toch ook zullen overdenken hoe gezegend de kerk van de Heere is. En dat we ons zullen losmaken van zonde en goddeloosheid. En dat we u zullen zoeken en uw woord zullen onderzoeken en u zullen smeken om uw aanwezigheid, om uw redding. O Heere, gedenk zo ons in uw genade. En gedenk uw volk en kinderen dat ze zich verheugen mogen. En liefde mogen oefenen voor u en voor uw kerk. O Heere, gedenk ons. Gedenk die ouderlingen uit China die nu gevangen zitten. Ontferm u over hen, ook hem, wiens naam we genoemd hebben en wiens brief we hier voorgelezen hebben. O Heere, gedenk daar uw kinderen en hoor ons bidden. Gedenk ons deze week, zegen de jonge mensen zo meteen bij hun bijeenkomst en hoor ons uit genade. Amen. Zingen we Psalm 46, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.